dat was eigenlijk gewoon min of meer gewoon een normaal gezin. De meest normale Hollandse gezin, wat je je maar kan voorstellen.
En toen ik het hoorde voor de eerste keer, ik was er kapot van. Het is niet de Jeannette die ik gekend heb. Die is gewoon geestelijk helemaal paf, helemaal omgedraaid.
Want het is niet iemand met gif om zeep helpen, maar het is een explosie.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jeannette-moord. Een podcastserie van RTV Oost. Mijn naam is Merve Doan. In deze serie duiken we diep in de gebeurtenissen van deze fatale nacht en de nasleep die het leven van velen voorgoed zou veranderen. Dit is aflevering 4. Bad or mad?
Bad or mad, dat is eigenlijk een cruciaal onderscheid. Is iemand gestoord of is iemand slecht?
In de vorige aflevering hebben we het gehad over de medeverdachte en welke rol zij gehad hebben in deze zaak. In deze aflevering leren we Jeannette beter kennen. Wie is zij nou eigenlijk? En wat heeft ervoor gezorgd dat ze op dit punt is beland? Jeannette S. wordt op 28 september 1985 geboren in Hoogeveen en groeit op in Kampen. Ze was een talentvolle karatekampioene in haar jonge tienerjaren, maar op jonge leeftijd vertoont ze volgens bronnen problematisch gedrag. Ze komt al vroeg in contact met de politie en Jeannette ontwikkelt zich tot een aantrekkelijke vrouw met een voorliefde voor het snelle leven. Ze leeft volgens het motto:
het leven kan achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.
Ik ben dus al een tijdje op zoek naar mensen uit het verleden van Jeannette. Mensen met wie zij heeft gewerkt, mensen die haar les hebben gegeven, wie dat ook mogen zijn. Ik heb nu een telefoonnummer van een karate docent uit Kampen. Dus die ga ik even een belletje doen.
Ik ben even niet bereikbaar, maar ik stel je zo spoedig mogelijk terug.
Goedjes. Jammer. Hij is niet bereikbaar. De eerste keer dat ik belde, werd er niet opgenomen. Ik werd later teruggebeld. Deze trainer die wist over wie ik het had en kon me verwijzen naar een trainer van een andere karate dojo. Ik heb het telefoonnummer van deze dojo online gevonden en contact gezocht.
Ja, lopen met Pieter.
Goedemiddag, u spreekt met Merwe Doogan van RTV Oost.
Ja.
Hallo. Ik ben op zoek naar iemand die karate les heeft gegeven, ik denk 15, 20 jaar geleden, aan Jeannette S.
Dat ben ik.
Ik krijg direct Peter aan de lijn. Hij blijkt tot zo'n 26 jaar geleden de karateleraar te zijn geweest van Jeannette. Peter is volgens mij Frans en is soms wat moeilijk te verstaan. Maar hij kan me wel veel vertellen over hoe Jeannette was als jonge leerling.
Jeannette was een heel gedreven meisje. Heel intelligent.
Mm-hmm.
Was een natuurtalent op het gebied van karate. Die heeft wat prijzen om. En het is eindelijk misgegaan toen haar ouders gingen scheiden.
De scheiding van haar ouders heeft blijkbaar een grote impact gehad op Jeannette. Ze was toen pas 14 jaar oud en had op dat moment een veelbelovende karatecarrière in het vooruitzicht. Haar trainer, Peter, leefde erg met haar mee. Maar zag hij haar problematische toekomst ook aankomen?
Precies bij ons toen weggegaan en toen heb ik nog een heel gesprek buiten met haar gehad. Maar de verdeelde scheiding, dat is onwerkelijk geweest, door deel scheiding gekomen. Ze was helemaal van streek, zielsveel van haar vader. Mm-hmm. En
ze heeft dit nooit te kunnen verwerken.
Hebben jullie verder nog veel contact gehad na het laatste gesprek?
Nee, ik heb niks meer van haar gehoord. Want ze was goed hoor. Ja, dan ga je weer aan terugdenken.
Janet heeft vanaf haar 10e tot haar 14e karateles gevolgd bij Peter. Ongeveer 4,5 jaar. In die vrij korte periode heeft ze zichzelf ontzettend ontwikkeld in de sport.
Zonder meer.
Ja.
Zonder meer. En maar als het doel was gaan, dan was dat een wereldtopper geworden. En dat ze naar de Olympische Spelen gekund, willen meemaken.
Dan was het, dan had ze een heel andere toekomst voor zich gehad waarschijnlijk.
Ja, zonder meer. En toen is hij in aanraking gekomen met verkeerde de mensen.
Mm-hmm.
En dat is helemaal uit de hand gelopen. Dood en doodzonde.
Kijkt u wel terug met een positieve blik naar uw tijd met haar? Was een fijne leerling?
Ja, hele schatten van een meid. En toen ik het hoorde voor de eerste keer, ik was er kapot van.
Oh ja.
Van het is niet de Jeannette die ik gekend heb. Die is gewoon geestelijk helemaal plof, helemaal omgedraaid.
En dat is begonnen toen haar ouders uit elkaar gingen?
Ja.
U vindt dat ze niet genoeg is begeleid in haar situatie?
Nee, totaal niks. Totaal niks. Maar dan gaan ze echt bergafwaarts.
Janet heeft dus een andere kant. Peter beschrijft haar als een lieflijk en gedreven meisje met veel potentie. Maar ook als een meisje die het niet makkelijk had. Het zou haar omgeving zijn geweest die haar veranderde. Dat het lieflijke in de jaren daarna verdween, weten we. Want zoals ik in de vorige aflevering ook al heb benoemd, dit was niet het enige wat ze op haar kerfstok had. Op 28 december 2003 is de toen 18-jarige Janet samen met haar 19-jarige vriendin Sabuna C. bij Oosters Eetcafé El Basha in Den Haag. Daar komen ze Dani tegen. Een Algerijnse man die staat te pronken met zijn geld om indruk te maken op deze dames. En dat werkt. De twee jonge vrouwen gaan met deze Algerijnse man mee naar huis. Maar ook dit verhaal heeft geen happy end. Een paar dagen later wordt de Algerijnse man doodgevonden in zijn appartement. Hij is meerdere malen gestoken met een mes en werd gevonden in een bloedbad. Zijn benen waren vastgebonden met een veter. En de twee jonge dames hadden daarnaast ook 11.000 euro en een mobieltje gestolen. En hebben bij het verlaten van zijn huis de deur netjes weer op slot gedraaid. De politie wist het gestolen mobieltje te traceren en kwam zo uit bij Janet en haar vriendin. Janet is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. En dit was geen makkelijke tijd voor haar. Zo lees ik in een artikel van journalist Martijn Haas in Koud Bloed. Dat is een literair true crime magazine. Ze vertelt aan een middelbare schoolklas over hoe ze werd opgepakt en over haar tijd in de gevangenis als jonge vrouw. Dit zijn een paar ingesproken quotes uit dat artikel.
Slaapt een van jullie wel eens naakt? Nou, ik anders wel. Geheel in mijn naki heeft de politie me opgepakt. Ik kreeg een blinddoek over mijn hoofd en een zak over mijn kop en een lange broek zonder boxershort op string. Nou, ik kan je zeggen, dat zit echt niet lekker hoor. Rechercheurs zijn meester in het spel van good cop, bad cop. Door dat spel word je uiteengerukt. Net in die periode dat ik vast kwam te zitten, overleed mijn opa. En de bewakers die langskwamen zeiden: oh ja, Annemarie, je opa is dood. Ik kon domweg niet geloven dat ze het zo brachten. Die gasten hadden echt geen hart, vond ik. Dus ik sloeg op tilt. Ik heb de bewaarder van de trap afgegooid. Zo, bam. Daarna werd ik in de isoleer gegooid. Daar heb ik toen meteen 14 dagen gezeten. Ik heb ongeveer 18 keer in de isoleer gezeten. Ik kan na al die jaren straf over zoveel zaken vertellen, waarvan ik soms wenste dat ik ze nooit had hoeven weten. Dat de meeste softdrugs worden bewerkt met chemicaliën en dat je als je een straf hebt uitgezeten vrijwel nergens aan de slag kan. Want zodra een werkgever je verleden natrekt, komt hij altijd te weten dat je in de gevangenis hebt gezeten. Kijk, ik ben gelukkig nog jong. Ik heb moeten vechten voor mijn plekje op de arbeidsmarkt. Maar zoals ik me in de gevangenis staande hield, zo zal ik me ook in de maatschappij staande houden. Ik ben er klaar voor. Voor mij zijn ze nog lang niet af.
Dat klinkt hoopvol. Janet komt eind 2008 vrij na haar eerste veroordeling. Begin 2014 brengt ze Kuiven om het leven. Wat gebeurt er in de tussentijd? Ze lijkt een nieuwe start te willen maken. Ik heb contact met Martijn Haas. Hij heeft haar dus gevolgd in de eerste periode nadat ze vrij kwam voor het artikel in Koud Bloed. Zonder te weten wat er later zou gebeuren. We hebben afgesproken in de bibliotheek van Arnhem. In dezelfde stad als waar Janet en hij destijds waren. Hij vertelt over hoe dit tot stand kwam.
Het begint allemaal bij een mailtje wat ik heb gestuurd naar de redactie van Koud Bloed. Van de uitgeverij De Kring. Dat blad dat maakte toen naam, een literair tijdschrift over misdaad. En daar wilde ik graag in staan. Zal ik eens een keer zo'n stuk schrijven over een ex-gedetineerde die aan het reïntegreren is en dan een les geeft aan een middelbare school. Nou, dat vond ze wel een leuk idee. En dan zei wie heb je dan op het oog? En toen zei ik, nou, dat moet ik nog regelen, weet je wel. En dat heb ik toen geregeld via een organisatie die heet Delinquentie en Samenleving.
Delinquentie en Samenleving was een Nederlandse organisatie die zich bezighield met de reïntegratie van ex-gedetineerden in de samenleving. Die organisatie die wees Janet toe aan Martijn. Ze hebben wat heen en weer contact gehad, waarna ze vervolgens afspreken om een persoonlijke kennismaking te doen. In Kampen.
Een hele mooie zonnige dag arriveerde ik op het station van Kampen. En daar haalden zij mij op. En ja, dat was dus een soort journalistieke blind date. Want ik wist ook niks van haar zaak af of zo. En ja, we zitten in die auto en ze is een spraakwaterval. Zij begint volop te praten over haar familie, over de les die ze geeft, over ja, misschien ook wel de afspraken die wij onderling hadden gemaakt en zo. En dat het dan onder een andere naam moest. Want ze heet natuurlijk Janet, maar we moesten een andere naam bedenken voor dat stuk om haar ja, kwetsbare positie als reïntegrerende ex-gedetineerde niet in gevaar te brengen. En ze nam me mee naar haar ouderlijke woning. En, daar werd ik voorgesteld aan haar vader, aan haar moeder en ik meen ook aan haar broer en aan haar vriendin. Want ja, die was er ook bij en we aten toen groentesoep met gehaktballetjes in een, aan een plastic tafeltje of in ieder geval een tafeltje in de tuin, in de achtertuin. En dat was natuurlijk zo'n zomerstafereel. Ja, en dat was eigenlijk gewoon min of meer gewoon een normaal gezin, het meest normale Hollandse gezin wat je je maar kan voorstellen. En ik had toen de indruk dat alles en iedereen wilde meewerken en dat was de hele sfeer ook vanuit Delinquentie in Samenleving een totale poging van alles en iedereen om haar een nieuwe kans te geven. En zo zag ze het volgens mij zelf ook.
Na die ontmoeting brengt Janet Martijn naar het station van Kampen. En nog geen dag of twee later gaat Martijn naar Arnhem om de gastcollege van Janet bij te wonen. Ze heeft een 3-HAVO-klas die ze voorlichting mag gaan geven.
En ze vertelde over het eten wat ze niet lekker vond, smerig vond. Over ook wel de conflicten met andere gedetineerden, met bewaarders, met ja, de algehele stresssituatie die je doormaakt in een gevangenis. En die kinderen in de klas die vonden het echt super interessant. En het is ook nog eens een keer zo interessant omdat het gaat om een vrouw. En ze stond daar en er zat volgens mij een soort joggingpakachtig iets aan. En, ook ja, gewoon goed uit de woorden komen. Het is gewoon iemand die een talk kan houden, weet je wel, die een presentatie kan houden. En En dan toch een heel apart verhaal verteld, want ze had dat allemaal zelf meegemaakt. En in die autootje terug had ze het weer volgens mij over dat werk wat ze deed, die zorg en wat ze ermee verdiende. En dat ze die baan niet mocht laten vallen en zo. En dat het hard werken was om het allemaal. Ja, dat het niet zo makkelijk is zomaar om als ex-gedetineerde zomaar weer aan de slag te gaan. Dat het echt een hele klus is.
Ze komt over als een vrolijk, energiek en aanwezig persoon. Het gesprek werd wel volledig door haar geregisseerd.
Maar ze is niet vrolijk. Ze is energiek. Snap je? Ze praat veel. Ze is veel met de omgeving bezig. Ze heeft een verhaal te vertellen. Dat is het eigenlijk. En dat, daar is ze op dat moment best. Ze weet ook, jij bent er. Om naar dat verhaal te luisteren. Dus die ruimte neemt ze dan ook. Zij zou typisch iemand kunnen zijn die uiteindelijk een boek over haar eigen leven gaat schrijven. Die heeft het laatste woordje nog niet gezegd. Er is nog nooit een reportage geweest waarbij ik zelf zo weinig heb gezegd. Zij maakte eigenlijk de reportage zelf. Dus ik ga bij haar in de auto zitten en ze is aan het woord. Ik kan me niet eens herinneren dat ik een vraag heb gesteld, snap je? In die twee ritjes die ik met haar gemaakt heb, of drie ritjes die ik met haar gemaakt heb. Ze helemaal vol van haar eigen verhaal. Maar ze is geen type voor grapjes te maken of geen type voor lachen of zo. Dat soort dingen niet, nee. Nee, serieus. Echt behoorlijk serieus.
Ja. Janet is dus een sterke persoonlijkheid. Zonder blad voor haar mond. Iemand die ruimte ziet en ruimte inneemt. En als iemand zo vol is van zijn of haar eigen verhaal, kan ik me voorstellen dat je daar ook in gelooft. Ik vraag me af of Martijn oprecht geloofde dat Janet haar leven wilde beteren.
Totaal, ja. Ik heb er op dat moment geen seconde aan getwijfeld. Ik zou bij wijze van spreken aan mijn eigen gezondheid moeten gaan twijfelen. Geestelijke gezondheid. Want ik dat een heel overtuigend verhaal vond. En ik denk dat dat op dat moment ook wel was. Kijk, het is heel uniek wat zij heeft gedaan. Hè? Ga maar, statistisch gezien komt het vrijwel niet voor in onze samenleving. Dus zo denk je dan ook. Zo van, nou, het is nu gebeurd. Wat er in Den Haag is gebeurd, dat had nooit mogen gebeuren. Maar het zal toch met alle hulp die ze krijgt wel goed komen. En dat is dus niet gebeurd. Nou, laat ik zo zeggen, wat ik eigenlijk probeer te benadrukken, het is wel gewoon een mens, snap je? En ze heeft natuurlijk een rot leven nu. Ze zit al vanaf de 19 in de gevangenis, na een tijdje in de vrijheid geweest en nu weer 10 jaar vast. En dat is dus bij elkaar al bijna 15 jaar, tussen de 10 en de 15 jaar. Vanuit een soort menselijkheid hoop je toch uiteindelijk dat iemand beter wordt en een nieuwe kans krijgt.
Ze heeft 4 jaar op vrije voeten geleefd voordat ze weer in aanraking kwam met justitie. Waar ging dit mis? Martijn heeft hier wel een mening over.
Kijk, als er één les moet worden geleerd van delict 1, dan is dat het mis is gegaan tussen delict 1 en delict 2. Dat is niet goed gegaan. En dat moeten we nu beter doen. Ik denk dat ze er korte tijd echt in heeft geloofd. Dat het op een normale manier kon. En dat ze toen op een gegeven moment dacht van, het gaat niet op een normale manier. Het moet op een niet normale manier.
Het ging volgens Martijn dus mis tussen de twee moorden in. Heeft zij niet genoeg begeleiding gehad in haar reïntegratie? Of was het project van delinquentie en samenleving juist iets wat averechts heeft gewerkt? Of speelde haar mentale staat een rol? Want voordat ze werd aangehouden voor de moord op Kuif, was ze al bezig met dingen die toch niet helemaal oké waren. Samen met Joyce waren zij een duo waar je bang van mocht zijn. Via seksjobs.nl kwamen ze in contact met mannen die ze vervolgens afpersten. Ze waren echt partners in crime. Of sisters, zoals zij het zelf ook noemden. Dus zoals Martijn ook al zei, ze geloofde erin. Totdat ze er niet meer in geloofde. Janet is na haar eerste delict gediagnosticeerd door de psychiaters van het Pieterbaancentrum met borderline met antisociale kenmerken. Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrisch observatiekliniek voor verdachten van ernstige misdrijven. Ze verblijven er 6 weken voor onderzoek naar hun geestelijke toestand. En op basis daarvan brengen psychiaters en psychologen advies uit. Bijvoorbeeld over TBS. Na haar tweede delict wilde ze niet meewerken en werd er na aanleiding van observaties gezegd dat ze waarschijnlijk cluster B-problematiek heeft. Ik vraag me af wat dit inhoudt en hoe dit zich uit. Ook ben ik benieuwd wat er gebeurt in het Pieter Baan Centrum als iemand niet meewerkt. Hiervoor spreek ik met psycholoog Ernst Ameling. Hij heeft 18 jaar bij het Pieter Baan Centrum gewerkt, waarvan 10 jaar als hoofd van de psychologen. Hij vertelt wat cluster B-problematiek en een borderline stoornis inhoudt en hoe dat zich kan uiten.
En een cluster B, nou ja, een borderline zit in cluster B. Die zich kenmerken door het externaliseren van hun conflicten. Dus iemand anders heeft het altijd gedaan. Zij zijn niet de schuld, iemand anders heeft het altijd gedaan.
Mensen met een borderline stoornis kunnen zich sneller gekrenkt en afgewezen voelen en willen vaak de ander tot hun eigendom maken. Dat is een van de meest kenmerkende dingen, aldus Ernst Ameling.
Ze zijn zo bang afgewezen te worden, omdat ze dan zichzelf afwijzen. En dat kunnen ze niet. En daarom worden ze zo vreselijk boos. Want dat is een bedreiging. Dus ze maken de ander tot eigendom. En als die daar benauwd van raakt en die zegt dat wil ik niet, ik maak een eind aan deze relatie, dan is dat levensbedreigend, existentieel bedreigend voor een borderline. En dan ontstaat er dus een vreselijke woede. Want dat is, dan moet die ander maar dood of beschadigd of anderszins in moeilijkheden worden gebracht.
Zoals ik net ook al zei, wilde Janet niet meewerken met het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Ik vraag hem wat er dan gebeurt.
Dan ben je dus afhankelijk van het dossier. Hè? Wat is eraan vooraf gegaan? Dus er is het dossier en er is het actuele gedrag op de afdeling. En dat actuele gedrag, daar kun je wel wat aan aflezen.
Het actuele gedrag wordt dan geobserveerd door de psycholoog of psychiaters. Maar ze kunnen het delict niet bespreken met de verdachte, omdat dat wordt geweigerd. Dus het is dan lastig om te achterhalen of de stoornis heeft doorgewerkt in het delict.
Bad or mad, dat is eigenlijk een cruciaal onderscheid. Is iemand gestoord of is iemand slecht? Als men vermoedt dat er sprake is van een borderline stoornis, ja, dan moet je dat kunnen onderbouwen met de observaties op de afdeling, met je eigen vluchtige contacten die je dan wel hebt. Want je gaat elke keer weer vragen, hoe is het met u en wilt u met me praten? Nee, nou, en dan krijg je een beleefd of onbeleefd antwoord terug, dat ze daar geen trek in hebben. Daaruit kun je wel iets afleiden.
Als alle patronen duidelijk zijn en goed onderbouwd kunnen worden, ook zonder met de verdachte zelf over het delict hebben gesproken, kunnen ze een advies geven over de vraag of het waarschijnlijk is dat de stoornis een rol heeft gespeeld in het delict. In het geval van borderline kan zo'n delict soms voortkomen uit een plotselinge, heftige emotionele uitbarsting.
Want het is niet iemand met gif om zeep helpen, maar het is een explosie. Dan moet er iets heel ergs zijn gebeurd, maar althans heel erg voor de borderline. Dus daaruit kun je dan iets afleiden en dan is het aan de rechter.
Ik vraag me af of dit soort delicten uitzonderlijk zijn voor een vrouw.
De gevangenispopulatie in Nederland bestaat voor 85% uit mannen. Als vrouwen delicten plegen, dan is dat vaak bijna suicide-achtige dingen die jezelf beschadigen en zo. En dan kom je niet natuurlijk in de gevangenis, maar dan kom je in de GGZ of in de psychiatrische kliniek. Dus dat is sowieso al. En een typische vrouwenlevensdelict gaat vaak via vergiftigen. En niet met messen en bijlen en hakdingen. Maar er zijn, alles zijn uitzonderingen, maar dat is wel grosso modo waar het om gaat. En, dus er is een enorm verschil tussen vrouwen en mannen. Het is een heel klein clubje vergeleken bij de mannen. Nou, echt 15% of zo.
Vrij uitzonderlijk dus dat ze op 28-jarige leeftijd al 2 levensdelicten op haar naam heeft. Na 9 jaar vastgezeten te hebben voor de dood op Kuif, verblijft Janet al 2 jaar in een tbs-kliniek in Utrecht. Een tbs-kliniek is dus een beveiligde inrichting waar de veroordeelden met een psychische stoornis behandeld worden. Het doel is om herhaling van geweld of misdrijf te voorkomen. De behandeling richt zich op resocialisatie en veilige terugkeer in de samenleving. Eens in de 2 jaar beoordeelt een rechter tijdens een verlengingszitting of de tbs-maatregel moet worden verlengd of beëindigd. Deze zitting heeft ze een paar maanden geleden gehad. En dat was interessant. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de zittingen, het onderzoek en het bewijs dat eruit komt. En hoe de verklaringen van Janet en Yuri tegenover elkaar staan. En wat daar dus niet aan klopt. Bedankt voor het luisteren naar de Chaletmoord. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan. Je vindt de afleveringen in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.